BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Aegon. Denk vooruit. Denk Aegon.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Maar liefst 1500 miljard gaat er om in de Nederlandse pensioenwereld. Dat zijn heel veel nullen, 11. En nu dat pensioenstelsel met al die miljarden gaat dus nu op de schop. Wat gaat er nou concreet veranderen voor jou als de Eerste Kamer eind deze maand akkoord gaat met dat nieuwe pensioenstelsel, als ze dat ook echt gaan doen? Is het echt een verbetering? En welk politiek en financieel spel zit erachter? Daarover praat ik deze week in BNR's Big Five van het nieuwe pensioen met 5 kopstukken. Vandaag is dat Marieke Knoef, zij is hoogleraar Economie aan de Tilburg University, plaatsvervangend kroonlid van de SER, en ze adviseert over de transitie van de pensioenen. Marieke, fijn dat je er bent, want jij bent echt de absolute expert. Alle gaps die we nog hebben, die kunnen we met jou mooi gaan opvullen en beantwoorden. Voordat we dat ook gaan doen en ook een beetje financial planning met jou gaan doornemen, wat iedereen daarin zou kunnen doen, wil ik 2 dingen van je weten. Het eerste is, wat is jouw fascinatie met pensioenen? Want je bent er al heel lang mee bezig.
Zeker, ja, sinds 2006 ben ik ermee bezig. Zo. En de fascinatie zit wel in het vraagstuk waar iedereen eigenlijk elke dag mee te maken heeft. Van, goh, hoe ga je geld, maar ook vrije tijd verdelen over je leven heen? Eigenlijk wil je die euro uitgeven op dat moment in je leven dat je er ook het meeste nut uit kan halen. Zelf, toen ik klein was, toen hield ik veel van origami-papier. Van die vouwblaadjes waar je dan vogels en vlinders van kan maken. En toen ik 18 werd, ging ik het huis uit en zeiden mijn ouders, goh, je moet de kast opruimen. En ik kwam daar al die origami papiertjes weer tegen. En ik dacht, ik heb dat helemaal verkeerd gedaan. Wat? Want ik had ze gewoon moeten gebruiken toen ik jong was, in plaats van sparen. En op mijn 18e deed ik er niet zoveel meer mee. Nou is dat klein leed, maar met pensioen kan dat natuurlijk ook zo gaan. Dat je
te veel spaart
of te weinig spaart. Dat is best een lastig vraagstuk.
Dus je zegt eigenlijk, we moeten er gewoon veel beter over nadenken. Ik denk dat we dat ons allemaal moeten aantrekken. Want iedereen die ik tot nu toe heb gesproken zegt, oei, ik heb er toch niet zoveel aandacht aan besteed. Maar dat gaan we doen met jou. Maar we moeten ook even alle grote problemen gaan aankaarten die er ook zijn met dat nieuwe stelsel. En dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Want er is zo lang onderhandeld over dat nieuwe stelsel. We zien het allemaal nog voorbij komen. Akkoord, toch geen akkoord, wel een akkoord. Rutte en Koolmees erbij. Uiteindelijk kwam er een akkoord. Maar nu vakbond CMHF heeft zijn leden eerder deze week opgeroepen om bezwaar te maken tegen de overheveling van hun pensioen naar het nieuwe stelsel. En dan is dat toch een beetje apart, want die mensen hebben via ABP hebben ze aan die onderhandelingstafel gezeten. Wat is er gebeurd?
Ja, je ziet toch dat er onrust is. Het is natuurlijk best wel spannend, die transitie van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel. We hebben een grote pensioenpot, 1500 miljard. Dat moet opgedeeld worden in stukjes eigenlijk voor alle mensen. En je merkt dat daar niet iedereen daar vertrouwen in heeft. Ik denk dat dat ook uit het verleden komt. Er is gezegd, goh, in het verleden, mensen, maak je geen zorgen, dat pensioen, dat komt allemaal wel goed. Dat bleek toch niet zo goed te zijn. Of in ieder geval, er kon niet altijd geïndexeerd worden. Soms moest er zelfs gekort worden. Dus mensen zijn daarin teleurgesteld. En dat maakt dat ze ook dat vertrouwen in deze transitie bijvoorbeeld ook onrust met zich meebrengt.
Hoe schadelijk is dat vertrouwen?
Je zit er natuurlijk 2 kanten aan. Ik begrijp die onrust. Dan voelt het toch fijner om in het oude te blijven dan over te gaan. Tegelijkertijd biedt het nieuwe stelsel natuurlijk ook een aantal voordelen. En zolang je niet overgaat naar het nieuwe stelsel, kun je ook niet van die voordelen gebruik maken.
Als ik aan jou zou vragen, vertrouw jij het voldoende? Wat zou je antwoord dan zijn?
Ik ben positief over de veranderingen van het oude naar het nieuwe stelsel. Dus ik denk het nieuwe stelsel is beter, is meer toekomstbestendig en sluit beter aan op de huidige samenleving. Maar die transitie is inderdaad best wel spannend, hoe dat te doen. Dat het allemaal goed gaat. Tegelijkertijd, we hebben dat grote pensioenvermogen. misschien is dat ook het probleem. Omdat het zo groot is, kunnen we er veel ruzie over maken.
Ja.
Maar die pot wordt niet groter of kleiner als gevolg van de transitie.
Maar we gaan wel meer risico nemen. En als ik een beetje terugkijk naar alle gesprekken, zegt dan de een gast, ja, dat valt wel mee. En de ander zegt, vergis je daar niet in. Dat kan echt een hele grote klap inhouden.
Ik vind, waar komt het fundamentele risico vandaan bij die pensioenen? Dat zijn de financiële markten. En daar hebben we in het huidige stelsel hebben we te maken met die financiële markten. En in het nieuwe stelsel ook. En die financiële markten gaan niet opeens, dat is internationaal, dat gaat niet opeens veranderen omdat wij ons pensioenstelsel aanpassen. Dus in die zin, waar het risico vandaan komt, die financiële markten, ja, dat is zowel in het oude als in het nieuwe stelsel.
Omdat je die rendementen eigenlijk over een hele lange periode kan je best wel goed berekenen. Dus daar wordt ook mee gerekend nu.
Ja, kun je die goed berekenen? Dat is wel een vraagje. Hè? Resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst.
Precies, en we zitten best wel in een wereld in transitie. Hè?
Zeker.
Het is heel onduidelijk eigenlijk waar we soms naartoe gaan, vind ik zelf.
Zeker, en dat maakt misschien ook juist, dat is juist een reden om ook naar dat nieuwe stelsel over te gaan. Juist omdat we die toekomst niet kunnen voorspellen. Want zou je de toekomst kunnen voorspellen, ja, dan weten we gewoon hoeveel pensioen we aan iedereen mee kunnen geven. Dan is de wereld eenvoudig. Maar juist omdat we geen glazen bol hebben en niet weten hoe die rendementen in de toekomst eruit zien, en we wel alle generaties een goed pensioen willen geven, dat is een reden om dan toch ook over te gaan naar dit nieuwe stelsel.
Omdat je anders, als je hiermee door was gegaan, dat was echt totaal onhoudbaar geworden. En dan zouden we misschien nog meer moeten gaan korten in de toekomst.
Dus in het huidige stelsel doen we beloftes. Maar eigenlijk die beloftes, ja, die kunnen we niet. De wereld is veranderd. Hè. In het verleden kon je die garanties een redelijk beetje doen. Omdat we relatief veel werkende mensen hadden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dus als het echt heel erg tegen zat op de financiële markten, kon je ook nog met de premie ervoor zorgen dat toch die pensioenen gegarandeerd konden worden. Maar dat gaat niet meer vanwege de vergrijzing. Er zijn relatief veel gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkenden dat premie betaalt. Dus als het tegen zit, hebben de pensioenen, ook de gepensioneerden hebben daar last van. En zijn die beloftes niet meer mogelijk.
Dus eigenlijk ook wat je weer herhaalt, wat ik ook eerder deze week heb gehoord, is we hebben beloftes gekregen in het verleden en die waren eigenlijk niet helemaal terecht, die beloftes. En daar hebben we nu allemaal last van. Omdat we nu denken dat we iets kwijtraken, maar eigenlijk raken we minder kwijt dan dat we denken.
Dat klopt, ja. Dus in het verleden was het in ieder geval beter mogelijk om die garantie, helemaal gegarandeerd, dat is onmogelijk. Maar was het wel veel beter mogelijk om die pensioenen te garanderen vanwege de demografische samenstelling? En dat is nu en in de toekomst niet het geval.
Toch is niet die vakbond is niet de enige speler die nu begint te twijfelen. Want dat gaat dan over bezwaarschriften die je kan maken. Moeten we straks misschien nog iets specifieker uitleggen waar dat over gaat. Maar ook de politiek is er nog echt niet uit. En eerder dachten we, dat wordt een soort hamerstukje in de Eerste Kamer, hè, waar eind deze maand een besluit moet vallen. Denk jij dat het gaat halen? Want je ziet toch best wel veel beweging nu.
Ja, zeker weten doe je het nooit.
Nee. Maar wat is jouw inschatting? Want je loopt zo lang mee.
Ik, voor zover ik daar een inschatting over kan doen, denk ik dat de kans dat het doorgaat groter is dan dat het niet doorgaat. En de praktijk zal dat uitwijzen.
Ja.
Wat ik wel een belangrijk punt vind in dat nieuwe stelsel is dat er meer maatwerk nodig is. We hadden het net over die risico's. En jij zei, hoe zit dat nou met die risico's? In het huidige stelsel wordt die pensioenpot in één keer belegd. En heb je dus ook voor iedereen hetzelfde risico en hetzelfde rendement. En stel je bent als jongere, zit je in een fonds met heel veel ouderen. Dan wordt er besloten om maar niet voorzichtig te beleggen. Hè, want je kunt niet opeens voor al die ouderen, die willen een beetje stabiliteit in hun pensioen hebben. Maar dat betekent wel dat als jongere dat je daar last van hebt. Omdat als jongere heb je er baat bij dat er wat meer risico genomen wordt. Met ook een hoger verwacht pensioen. En dat is in dat nieuwe stelsel dus
je kan
mogelijk
iets meer risico nemen. Maar aan de andere kant hoor ik ook steeds van, het is toch een verplichting dat je bij zo'n pensioenfonds je nog blijft aansluiten. Dus in die zin, wat heb je dan eigenlijk te kiezen? Want dan is het afhankelijk waar jij werkt en met welk fonds er wordt samengewerkt. Dus dan kan je daar helemaal niet in kiezen. Dus hoe persoonlijk wordt het nou echt? En hoeveel kan je nou echt sleutelen?
Ja, dus het wordt in die zin meer maatwerk, omdat er voor verschillende leeftijdsgroepen ook een verschillend risico met een verschillend rendement genomen kan worden. Sommige mensen kunnen ook echt zelf kiezen. Hè, wil ik een laag, midden of hoog beleggingsprofiel? Maar voor de meeste mensen wordt dat besloten. Waarbij wel in de nieuwe wetgeving het geval is dat er enquêtes gehouden moeten worden onder de mensen in dat pensioenfonds om na te gaan van hoe risicovol moet dat geld nu eigenlijk belegd worden?
En toch krijg ik dan een beetje jeuk, sorry dat ik het zeg, met enquêtes.
Ja.
Want we weten allemaal hoe we met enquêtes omgaan. Ik bedoel, misschien vult de een hem wel in, maar weet je, hoe goed wordt er dan echt over nagedacht? En zijn mensen toch te veel het stuur uit handen aan het geven? Want ik blijf het maar even herhalen. Als je 5 dagen in de week werkt, werk je 1 dag in de week voor je pensioen. Al die jaren, dat is een hoop vrije tijd, hè?
Dat is zeker. Dus dat is aanzienlijk.
Geld.
Ja. Dus daar moet ook heel goed mee omgegaan worden. En ik denk wel, terecht wat je zegt, hè, enquêtes. Hoeveel mensen vullen dat in en hoe goed vullen ze dat in? Daar moet zeker veel aandacht voor zijn. Tegelijkertijd zie je nu in onderzoek dat, bijvoorbeeld in een pensioenfonds besturen met relatief veel jonge of oude mensen of mannen of vrouwen, dat mede bepaalt hoeveel risico er genomen wordt. En dat is natuurlijk wel een beetje gek, dat de samenstelling van zo'n bestuur het risicoprofiel bepaalt in plaats van de mensen in dat pensioenfonds zelf. Dus in die zin vind ik het wel heel goed dat er ook meer die deelnemers, dus die mensen,
wel iets meer te zeggen krijgen.
Dat daar ook meer aandacht voor is.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Marieke Knoef. Zij is hoogleraar economie aan de Tilburg University. En je adviseert ook bij de transitie. Kan je die rol een beetje toelichten? Wie adviseer je precies waarover?
Ik ben onderzoeker, wetenschapper. Ja. En in die hoedanigheid doe ik onderzoek naar pensioen en vergrijzing. Dus het spaargedrag van mensen, pensioenbeslissingen, dat soort zaken. De pensioenhervorming. NetSPAR, dat is een netwerk voor studies on pension, aging and retirement. Daar zijn verschillende wetenschappers, ook van verschillende disciplines, aangehaakt en doen onderzoek naar pensioen en vergrijzing. Als vanuit dat netwerk van wetenschappers is er ook veel input gegeven aan het ministerie, aan pensioenfondsen, verzekeraars over de hervorming.
Ja. En is dan die hervorming zoals die nu voorstaat ook wel iets waarvan jij hebt gezegd dat moeten we zo doen?
Nou, uiteindelijk als wetenschapper beslissen wij daar gelukkig niet over.
Nee, maar je geeft wel de richting, hè? Dat is eigenlijk wat je zegt.
Wij zeggen eigenlijk, we geven de voor's en de tegens. Wat zijn de voordelen van bepaald beleid? Wat zijn de nadelen? En de mensen die ook gekozen zijn in deze democratie, die moeten dan uiteindelijk die voor- en die nadelen wegen. Ja. En besluiten nemen.
Dan heb je de voordelen al best wel benoemd. En we gaan straks wel nog even wat fiscale voordelen of nadelen bespreken. En ook dat je bijvoorbeeld misschien eerder, als je met pensioen gaat, een groter deel van je geld eruit kan halen. Want dat zijn ook allemaal interessante dingen om over na te denken. Maar ik wil toch nog even helderheid krijgen over die nadelen, of eigenlijk de ruis die er nog is. Want als ik naar Pieter Omtzigt en Martin van Rooij van 50PLUS kijk, en de advocaat Hans Vermeerte, die ik eerder in de studio heb gehad, dan is er eigenlijk een, als ik naar die drie luister, waarvan ik denk dat zijn drie slimme mensen die onafhankelijk denken, die schetsen eigenlijk een ramp in wording, een toeslagenaffaire in wording. Hoe kijk jij daar nou naar?
Hun zorg, als ik dat goed begrijp, gaat ook vooral over die transitie. Hè? En daar heb je natuurlijk ook weer voor- en nadelen die gewogen moeten worden. Het voordeel van de transitie, waarbij je die pensioenpot voor iedereen opdeelt in stukjes, wat nu het plan is. Het voordeel daarvan is dat er niet twee systemen naast elkaar hoeven te bestaan. Hè, want een alternatief, wat je ook in andere landen vaak ziet, is dat het huidige systeem uitgefaseerd wordt. Dus alleen de nieuwe pensioenopbouw zit in het nieuwe systeem. En het oude systeem blijft eigenlijk nog jaren bestaan. Nou, het voordeel daarvan is dat er minder onrust en huiver is. En wantrouwen van oh, hoe gaan we die pot nu verdelen over de mensen heen. Dus dat is echt een voordeel van dat uitfaseren. Maar een nadeel is dat je dus twee systemen lange tijd naast elkaar hebt bestaan. Wat ook administratieve kosten met zich meebrengt.
Nou ja, en ook als je van werkgever wisselt, lijkt het me ook heel lastig.
Maar ja, dan is ook de vraag, goh, kan dat dan mee? Of blijft dat dan in die oude pot staan? Nou, daar zouden ook beslissingen over genomen moeten worden. En je hebt op een gegeven moment toch een uitstervende pensioenpot. Dus nou, de laatste mensen die nog over zijn in dat oude stelsel. Nou, dat roept ook wat vragen op met betrekking tot het beleggingsbeleid. Hoeveel risico kun je nog nemen voor die laatste groep waar je niet meer risico's met andere generaties kan delen?
Ja, oké, dus dit is het ene verhaal. Maar als je dus die overheveling gaat doen, dan wil ik toch even wat punten aanhalen. Ik heb twee keer een interview zitten kijken bij Radar met Pieter Omtzigt en Martin van Rooyen. Ik zou het iedereen aanraden om dat even te kijken, want het wordt ontzettend goed ook daar uitgelegd. Maar even een paar punten. Van Rooyen die maakt zich zorgen van 50+. Die zegt, je praat in totaal over 10 miljoen pensioendeelnemers, 3 miljoen gepensioneerden, 7 miljoen werknemers. Dat zijn 20 miljoen dossiers. We hebben het hier af een IT-vraagstuk. Nou, we weten, IT, daar zijn we niet zo goed in, hè? Ja, met een heleboel dingen wel, maar met dit soort zaken is dat toch wel echt een monsterklus. De pensioenfondsen zeggen, daar hebben we vertrouwen in, het komt wel goed. En dan zegt hij, dat hebben we bij de toeslagenaffaire ook gezien. We weten, grote uitvoeringsproblemen, wij kunnen dit soort grote dingen niet aan. Als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, hij heeft echt wel een punt.
Ja, ik denk, er moet zeker, dus wat er gezegd wordt in de wetgeving, het moet een evenwichtig transitie zijn waarin alle generaties goed uitkomen. Ik begrijp ook de zorgen, gegeven ook eerdere kwesties waar het in de uitvoering niet altijd goed gegaan is. Ik kan zelf niet goed beoordelen, hoe gaat dat nou op dit moment in de uitvoering. De uitvoering zelf is niet mijn expertise. Nee. Ik hoor de pensioenfondsen zeggen, nou, wij kunnen dit aan, maar het is wel een grote klus.
Maar jij zegt in diezelfde radarbijdrage, zeg jij, want daar zit jij ook in, zeg jij, het moet wel in één keer goed gaan. Want anders hebben we een probleem.
Klopt, dus we moeten die grote pot geld, die gaat verdeeld worden. En het is moeilijk om te zeggen, het ene jaar hebben we het verdeeld. En een paar jaar later zeggen we, dat hebben we toch niet helemaal goed gedaan. Nu moeten we weer geld van mensen terug herverdelen. Dat is niet goed mogelijk. Je kunt wel misschien zeggen, bij de transitie houden we een klein beetje geld apart voor als later blijkt dat we toch nog wat problemen zien. Het is wel zaak om het nauwkeurig te doen op het moment van de transitie.
En want dat wordt elke keer ook geschetst. Er is wel een soort potje om wat dingen op te vangen, maar niet om hele grote klappen op
Precies.
te vangen.
Ja.
En als er dus iets niet goed gaat in berekeningen, en als je dan ziet dat DNB, die hier allemaal toezicht op moet houden, zegt van 75% van de pensioenfondsen blijkt tekortkomingen te hebben in hun data kwaliteitsbeleid. Ja, dan kan je bijna 1 en 1 is 2 toch optellen dat dit niet in ieder geval nu nog niet goed gaat.
Ja, ik denk het goede punt is dat er dan een extra incentive is om die datakwaliteit op orde te brengen. Ik hoop dat die incentive er altijd wel is, maar nu is er extra aanleiding.
Maak jij je zorgen hierover? Want kijk, we geven ook een heleboel rechten op straks.
Klopt.
En ik vind het toch wel belangrijk dat ik hier ergens in deze week een antwoord op krijg, zover dat lukt. Want ik hoor dus die paar slimme mensen roepen, pas nou op wat we aan het doen zijn. Want ook de rechter heeft een uitspraak gedaan dat je geen aanspraak kan maken op wat je nu hebt. Klopt toch wat ik zeg?
De belofte blijft geen belofte.
Exact.
Dus
dan ben je dus eigenlijk afhankelijk van hoe die berekening gemaakt gaat worden. En dan komt er straks iets waarvan we denken, wat? Waar is mijn geld gebleven? Als je het al door hebt, want dat verhaal wordt ook geschetst. Een heleboel mensen krijgen het pas door als ze met, weet je, als je met pensioen bent, dan zie je meteen natuurlijk wat er gebeurt met het geld.
Ja, zeker.
Dan kan je dus niet meer terug. Dus help mij nu om van die zorg af te komen, of dat ik me er echt zorgen over moet maken met heel veel andere mensen?
Ja, ik kan je niet helemaal van de zorg afhelpen. Hoe zou ik dat graag doen? Maar het is een flinke transitie die ook internationaal gezien uniek is. En ook veel werk met zich meebrengt en ook veel vragen oproept. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat het nieuwe stelsel wel echt voordelen met zich meebrengt. En om daarna over te gaan is ook een voordeel.
Ja,
dus dat
en
is
die, voordelen,
een
die voordelen zie ik. Alleen wat ik zo eng vind, is dat er een soort black box is. Wat niemand dus echt goed kan uitleggen. Hoe erg het mis kan gaan bij het overstappen. En nu geven we dus straks een recht uit handen. Want we hebben dat aan de sociale partners ook overgelaten. De vakbonden zijn er allemaal mee bezig. En ja, straks is het gewoon vloep weg.
Vloep weg, dat valt gelukkig mee. Want die pensioenpot die blijft even groot. Maar het punt is, hoe gaat je die pensioenpot verdelen over de mensen heen? Dat wordt naar eer en geweten met berekeningen gedaan.
Mm-hmm. Maar we weten dat de 40-50-plussers echt een probleem is. Want er is 100... Om het goed te begrijpen, moet je die doorsnee-systematiek goed begrijpen. Hè? Vroeger was je dan je hele leven aan het bijdragen voor ouderen. Maar dat halen we er nu uit, omdat het niet eerlijk is voor jongeren die toch vaak nu een ander carrièrepad volgen. Maar er zijn dus nu mensen van 40, 50 plus die al heel lang hebben meegedragen aan dit oude systeem. Die worden ook allemaal overgeheveld naar het nieuwe systeem. En er is dus vloep 100 miljard weg. En er is geen oplossing voor.
Ja, ik ben zelf een 40 jaar, dus ik zit precies in deze generatie.
Ja.
En inderdaad, hè, dus in de eerste helft van je werkende leven heb je eigenlijk wat te veel betaald voor je pensioen. In de tweede helft zou je dan wat te weinig betalen, maar dat gaat dan niet meer door als we in het nieuwe stelsel zitten. Er wordt wel gezegd de bedoeling is dat die transitie evenwichtig plaatsvindt. Dus dat er ook gecompenseerd kan worden.
Maar die is niet verplicht.
Maar die is niet verplicht,
want
inderdaad.
Dat heeft Martin van Rooyen heel duidelijk gezegd. Dames en heren, hij is niet verplicht.
Dat klopt, ja. En tegelijkertijd is dit ook wel iets, hè, voor mij als individu, ja, is dit een spannend iets. In de zin van,
dan maak jij je
misschien heb ik hier wel een nadeel van deze transitie, omdat ik misschien niet volledig gecompenseerd word. Dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd denk ik, we hebben ook een belang met z'n allen. En het feit dat die doorsneesystematiek, zoals die heet, eraf gaat, dat betekent wel dat er ook meer gelijkheid is. In die zin, op dit moment, vanwege dit systeem, geldt dat, ik zeg even de hoogleraar zoals ik, kan op oude leeftijd relatief goedkoop pensioen opbouwen. En de vuilnisman, die een veel vlakker loonprofiel heeft, die kan dat niet. Of die heeft daar minder baat bij. Dus er is eigenlijk op dit moment herverdeling van de hoogleraar, moet ik het goed zeggen, van de vuilnisman naar de hoogleraar. Dat is eigenlijk een systeem wat je niet wil.
Oké, okay. Dus laten we zo meteen hier wat verder op doorakkeren, want ik vind het heel interessant. Overigens praat ik er morgen ook over met FNV-voorzitter Tuur Elsinga, want die heeft ook ja gezegd op dit hele verhaal. Dus ik ben ook benieuwd hoe hij daarnaar kijkt. Maar straks praat ik uitgebreid verder met hoogleraar Marieke Knoef. En ook over de beste communicatieaanpak rond de pensioenhervormingen. En dan gaan we ook uitgebreid over de ZZP'ers praten. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week praat ik met 5 top-experts uit de pensioenwereld over het nieuwe pensioen, wat echt aanstaande is. Want dat, als het allemaal goed gaat, gaat het 1 juli dit jaar in. Snel dus. Morgen sluit ik de week af met FNV-voorzitter Tuur Elsinga. Dan praat ik ook over de roerige geschiedenis, want die is zo'n 15 jaar intussen, rond de pensioenonderhandelingen. En of hij niet toch kritischer had moeten zijn als je de kritische geluiden nu hoort van tal van experts. Mijn gast vandaag is Marieke Knoef, zij is hoogleraar economie aan de Tilburg University. En Marieke, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Ons pensioengedrag en de publieke communicatie rond het pensioenstelsel. Waar misschien nog wat verbeteringen in liggen. We gaan zo meteen met het laatste beginnen. Maar ik zou toch nog even willen afronden waar we waren. Qua, nou, ik noem het een beetje black box, hè, waar ook al die experts, dus een Omtzigt en een Martin van Rooij van 50 plus naar wijzen. Wat zouden we nou kunnen doen om die black box te verhelderen voordat het besluit definitief is en we dus eigenlijk gewoon onze rechten uit handen hebben gegeven en voor de goed verstaande ook geen kunnen terugvallen op de Raad van State. En er is nog een orgaan waar we niet meer naartoe kunnen. Die ben ik nu even kwijt. Help me even. Raad van State. En nou ja, we komen zo wel op. Maar we kunnen eigenlijk alleen nog maar achteraf bezwaar maken via de rechtbank.
Klopt, ja, dus je ziet dat er onduidelijkheid is, hè, over die transitie. Mm-hmm. Gaat dat goed komen of niet? En inderdaad, het kan best zijn, nou net namen we het voorbeeld van mijzelf als 40-jarige, dat ik niet volledig gecompenseerd word voor nou, de verandering in het stelsel die ook juist de mensen tussen 40 en 50 treft voor de transitie. Ja, het is ook moeilijk om daar al volledig duidelijkheid over te geven. Want bijvoorbeeld of die generatie tussen 40 en 50... of die gecompenseerd wordt of niet, hangt af van de financiële situatie van het fonds op het moment dat die transitie plaatsvindt. En die weten we nog niet, want we weten niet hoe de financiële markten op dat moment zijn.
Want wordt er gekeken naar de dekkingsgraad op dat moment, dan weten we hoeveel buffers er nog overblijven. Want we hoeven minder streng naar die buffers te kijken. Hè?
Klopt.
Doordat we naar dat nieuwe stelsel gaan. Maar ja, dat is, je zal maar 40, 50 plussen zijn. Ja. Ja. Je zegt al, ik ben het zelf ook.
Klopt.
Dan moet je het maar afwachten. Dat is toch best wel raar. Van, ik heb geld op de bank staan. En dan moet ik maar afwachten of dat geld er nog op staat na 1 juli.
Ja, er zal zeker nog geld zijn.
Nee, ja, dat maar snap inderdaad, ik wel. Of die 100 miljard is veel, hè?
Ja, precies. Of die, die 100 miljard die blijft ook in die. Of nou, niet 100 miljard. De pensioenpot, de 1500 miljard, die blijft ook 1500 miljard. Het gaat hier om de verdeling. En het kan best zijn dat ik als individu misschien niet volledig gecompenseerd word op het moment dat die financiële middelen daar niet voor zijn. Op het moment van de transitie. Tegelijkertijd gaat het ja, ook om de samenleving als geheel. Met dat nieuwe stelsel ja, komt er wel ook, komen er betere pensioenen voor alle ook toekomstige generaties. En ja, dan is een transitie op een gegeven moment ook nodig om daar te kunnen komen.
Ik weet al welke ik wilde zeggen. Je kan dus ook geen bezwaar meer maken bij je pensioenfonds. En dus ook niet bij de Raad van State. Dat is wettelijk zo eruit gehaald. Om die transitie makkelijker te kunnen doen. Dus moet je het achteraf via de rechtbank kan je het alleen maar regelen. En er worden gewoon nu al rechtszaken voorbereid. Verwacht jij dat er een enorme klap aan rechtszaken komt als dit dus straks definitief er doorheen is?
Ik ben geen jurist, maar,
nee, maar je
dat
zit
zou
wel
best
goed
kunnen.
In deze wereld natuurlijk.
Dat klopt, ja.
Ja.
En als ik de jurist mag geloven, dan zou dat kunnen gebeuren.
Ja, dat is Hans van Meerten. Dat kan iedereen terugluisteren, ook in onze podcast. Want hij is dus heel kritisch over de transitie. Maar dit zou wel gewoon heel vervelend zijn als dit natuurlijk gebeurt. Want dan hebben we heel lang gepraat hierover, 15
Zeker.
Jaar.
Ja, ja.
En dan gaan we straks over en dan wordt het hele rechtssysteem volgepropt, weet je wel. Dus
Zeker.
Dat is,
nou ja, ja, goed. Dit is echt een zorg.
We moeten het afwachten. Maar als we dan kijken naar überhaupt naar dat nieuwe stelsel, hè? We vinden het allemaal moeilijk om het over te hebben. Gelukkig hebben wij het er hier bij de Big Five nu over. Maar waarom vindt het zo moeilijk om daarover te communiceren? Ligt dat aan ons of ligt dat ook aan een tekortkoming van de overheid en de pensioenfondsen?
Ja, het zit deels in onszelf. In die zin dat we niet graag nadenken, meer over vandaag nadenken dan de toekomst. Ik hoorde eens de tandenborsteltest. Je maakt je pas druk om dingen als je ze ook 2 keer per dag nodig hebt. En anders veel minder. Nou, dan slaagt pensioen niet door de tandenborsteltest. geweest, helaas. Maar tegelijkertijd zien we wel dat er veel mensen zich zorgen maken om hun pensioen. Toch bijna de helft van de mensen. En dat wat meer kennis en begrip over de situatie daarbij wel kan helpen om ook die zorgen wat te verminderen. Je ziet over het algemeen dat de financiële geletterdheid laag is. En het pensioenbewustzijn laag is. Dat geldt bij mannen en vrouwen. Er wordt nog wel eens gezegd, vrouwen zijn nog minder pensioenbewust dan mannen. Als we in ons onderzoek kijken waar we mensen een aantal vragen voorgelegd hebben, zien we dat als je mensen dwingt tot een antwoord te geven, dat het eigenlijk helemaal niet zo verschillend is tussen mannen en vrouwen. Maar als je mensen vraagt, dat is meer keuzeantwoord, hoe zeker was je van je antwoord, dan zie je wel grote verschillen. Dat vrouwen minder zeker zijn over hun pensioenkennis dan mannen. En aan de andere kant ook dat er misschien, of niet misschien, dat we in ons onderzoek zagen dat oudere mannen soms ook overkomen. Confident zijn. Dus het foute antwoord gaven, maar wel heel zeker waren van dat antwoord. Dus
dit zijn allemaal heel interessante punten. En misschien als we hier ook een beetje de groepen in kaart aanbrengen zijn, is het ook leuk om de ZZP'ers daarbij te pakken. Want daar gaat de kettingvraag over van Joanne Kellerman, bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, die ik gisteren sprak. En zij wilde dit van jou weten.
De vraag die ik aan Marieke wil stellen is, hoe bereiken we nou al die mensen die niet deelnemers zijn bij een pensioenfonds? Al die freelancers, al die ZZP'ers die geen pensioen opbouwen. Hoe krijgen we hen mee en hoe maken we hen pensioenbewust?
Ja, een hele goede vraag en ook een hele belangrijke vraag. Want we zien het aantal ZZP'ers is toegenomen. En er zijn wel zorgen over die pensioenopbouw van die ZZP'ers. Dus in ons onderzoek zagen we, als we naar de hele bevolking kijken, dat zo'n 20-30% van de mensen mogelijk wel te weinig pensioen opbouwt. Maar onder de ZZP'ers is dat 40%. Dus dat is echt een substantiële groep. Dat komt omdat ZZP'ers ook zelf verantwoordelijk zijn voor die pensioenopbouw, waar dat bij een werknemer, in het merendeel van de gevallen, 90% van de werknemers bouwt automatisch pensioen op. En waarom doen die ZZP'ers dat nou niet? Deels zit dat in ons gedrag. Hè. We hadden het net al over het heden, dat we belangrijker vinden dan de toekomst. We willen wel pensioen sparen en we vinden dat wel belangrijk. Maar daar ga ik dan volgende week mee aan de slag en nog niet vandaag. Mm-hmm. En volgende week, dan komt er weer een volgende week en zo gaat dat verder. Je hoort ook wel over geanticipeerde spijt. Dus ik wil wel echt daar ook een goede keuze over maken. Dan moet ik me er echt even goed in gaan verdiepen. En juist daarom omdat je bang bent een verkeerde keuze te maken, maak je misschien wel helemaal geen keuze. En is uiteindelijk de situatie nog slechter.
Ja.
Je ziet ook dat mensen, we hadden het net over pensioenbewustzijn, dat ook bij ZZP'ers veel mensen niet weten dat ze ook fiscaal vriendelijk pensioen kunnen sparen. En mensen vinden dat ook vaak moeilijk en ingewikkeld. Je ziet ook verliesaversie. Een verlies hakt er twee keer zo hard in je hoofd, emotioneel, dan een winst.
En wat bedoel je daarmee met die verliesaversie?
In dit kader, als ZZP'er moet jij vanaf jouw bankrekening geld overmaken naar dat pensioenproduct. En dat voelt op dit moment toch wel als een verlies. Terwijl bij de werknemers, er wordt automatisch pensioenpremie overgemaakt. Jij krijgt dat niet eens op jouw bankrekening, dus voel je dat verlies niet als zodanig zoals dat wel bij een ZZP'er is.
En dan kan ik me ook voorstellen dat een heleboel ZZP'ers ook gewoon totaal geen idee hebben hoeveel je dan überhaupt apart moet zetten.
Klopt.
Tenminste, je kan natuurlijk een financieel adviseur in de arm nemen, die kan je daarbij helpen.
Ja.
Maar zou je een soort berekening moeten maken als iemand in loondienst eigenlijk één dag in de week werkt voor zijn pensioen? Zou je dat die op die manier ook
die zou je best door kunnen trekken naar de ZZP'er.
Dus echt wel veel. Dus,
dat is echt wel veel. Ja, er zijn wel verschillen tussen mensen. Hè. Dus wat is je huisartssituatie? Hoe zit het met een eventuele partner? Heb je je huis misschien deels afgelost of niet? Hoe zit het met spaartegoeden? Hoe zit het met je ambitie voor wat betreft uitgaven na pensionering? Dus er zijn wel echt verschillen tussen mensen die mede bepalen hoeveel je zou moeten sparen. En daarbij is ook wel de flexibiliteit een ding als het om de ZZP'er gaat. Want vaak zijn er wisselende inkomsten. Stel dat we over 2 jaar weer een pandemie hebben. Ik hoop het niet. Maar dan denk je toch als ZZP'er misschien vandaag de dag van... ga ik het geld in een pensioenproduct stoppen waar ik er niet zo makkelijk meer bij kom? Of misschien een boete moet betalen om erbij te kunnen? Hou ik het liquide op mijn spaarrekening? Waardoor als het tegen zit, ik wel dat geld kan gebruiken en rond kan komen. Dus dat is ook een drempel.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Eerder deze week sprak ik erover met hoogleraar Europees pensioenrecht Hans van Meerten. Hij is heel kritisch op het nieuwe stelsel. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En ben je nu ingestroomd in deze Big Five? En denk je, ik snap een heleboel begrippen niet. Ga dan ook nog even naar Martine Wolzak van het FD. Zij is de pensioenexpert daar en heeft heel goed alle begrippen uitgelegd. Mijn gast vandaag is Marieke Knoef. Zij is pensioenexpert en hoogleraar economie aan de Tilburg University. Laten we dit slotstuk gebruiken om ook nog gewoon wat tips te delen... wat je nou het beste kunt doen. Hè? Of je nou bij een pensioenfonds of ZZP'er bent... of in welke constructie je ook zit. Als je goed over dat pensioen wil nadenken... wat zou jouw belangrijkste advies zijn?
Ja, inderdaad. Dus veel mensen denken helaas nog niet over pensioen na. We hadden het net over de tandenborsteltest. En ik denk dat het zou helpen als je beseft... dat pensioen dat is niet iets voor later ver weg. Dat gaat eigenlijk ook over vandaag. Want vandaag maak je allerlei beslissingen... die gerelateerd zijn aan dat pensioen. Dus ik zeg mijn studenten ook altijd... over een paar maanden wanneer je gaat afstuderen... dan ga je op zoek naar een baan. En dan moet je niet alleen letten op het huidige loon... wat je dan bij je firma A en B kan krijgen... maar ook naar de pensioenopbouw die je daar krijgt. En die kan... wezenlijk verschillen tussen verschillende werkgevers. En het is belangrijk om ook daarna te kijken... en niet alleen naar het loon op dit moment.
En wordt dat eigenlijk nog spannender in dat nieuwe stelsel dan?
Voor de jongeren wel, want de pensioenopbouw op jongere leeftijd... wordt des te belangrijker in dit nieuwe stelsel. Dus dan is het inderdaad nog wat belangrijker om daar goed naar te vragen... en dat mee te wegen.
Iets anders wat ik las, het partnerpensioen, dat anders gaat worden op het moment dat het nu standaard een risico wordt. Dus dat op het moment dat je van werkgever wisselt of je gaat van loondienst naar ZZP'er, dat je dan ook even heel erg alert moet zijn, want dat gaat ook veranderen.
Ja, dus dat verandert en dat geldt vooral voor het risico dat je partner voor de pensioenleeftijd overlijdt. Dat wordt inderdaad allemaal op risicobasis. En dat betekent dat het eigenlijk een soort verzekering is. En dat betekent ook dat als je werkloos wordt... of je gaat uit dienst omdat je ZZP'er wordt... dat die verzekering stopt. Dus dat is wel iets...
Maar wat betekent dat dan heel concreet?
Dat betekent concreet dat die verzekering, als ik hem even zo noem... die loopt nog 3 maanden door. Maar daarna stopt die en kun je hem wel vrijwillig voortzetten. Maar daar moet je dan dus ook een keuze over maken. Dus dat is goed om je van bewust te zijn.
Of dat uit onderhandelen met je volgende werkgever?
Ja, als je een volgende werkgever hebt... dan heb je daar wellicht weer nieuwe... ook via die nieuwe werkgever pensioenopbouw... En wellicht ook nabestaande pensioen.
Zijn er nog andere tips die je graag zou willen delen?
Bijvoorbeeld, we hadden het net over als je net afgestudeerd bent... maar even later maak je misschien in je leven ook keuzes... als er misschien kinderen in het huishouden komen. Vaak gaan man en vrouw om tafel, gaan we minder uren werken en wie en wat dan. Ook dan is het wel van belang om na te denken over dat pensioen. Want vaak wordt gedacht, als een van beiden of allebei wat minder gaan werken... Dan betekent dat natuurlijk wat voor het loon... Op dat moment. rendement. Maar dat betekent ook wat voor de pensioenopbouw.
Aha.
En dat zie je dus vaak.
Hier spreek jij vrouwen ook aan.
Zeker.
Zijn vrouwen en mannen? Of,
allebei. Ja,
we hebben nog meer groepen. Dus ik moet ook altijd oppassen met man en vrouw. Maar,
zeker. Maar...
Iedereen moet hier dus over praten. Van wie thuis blijft. Voor de kinderen. Of om wat voor reden. Ook als je dat samen overlegt. Moet je dus eigenlijk met de ander afspreken. Van dan moet jij mij ook compenseren met mijn pensioen. Zeg ik het zo een beetje goed?
Inderdaad. Dus en in die afweging van nou, hoeveel uren ga ik minder werken, moet je dus ook meewegen dat niet alleen het huidige loon verandert daardoor en omlaag gaat, maar dat ook je pensioen omlaag gaat.
Ja.
Dus nou, dat is ook een belangrijke.
Ja.
Verder, we hadden het net over pensioen, vooral in de vorm van dat werknemerspensioen, wat je automatisch opbouwt als je werknemer bent. Maar spaartegoeden, de eigen woning, als je die hebt, die kunnen ook bijdragen aan het financieren van de oude dag. Stel dat je een
Want zo doen veel ZZP'ers het ook, hè?
Zeker.
Bedoel, dat is dan toch een beetje, oké, je lost je huis af en met de meerwaarde kan je op een gegeven moment gewoon... iets
inderdaad.
Leuks doen.
Ja. Ja. Dus het gaat niet alleen om dat pensioenpotje dat je bij je werkgever opgebouwd hebt, maar eigenlijk in brede zin over ook de andere financiële middelen die je hebt. En het is goed om niet alleen naar de financiële middelen te kijken, maar ook naar de behoeftes die je hebt. Dus wat zijn je behoeftes na pensionering? In de zin van, wil je nog bijzondere dingen gaan doen? Of zeg je, ik blijf op dezelfde voet doorleven? Of ik heb misschien minder nodig, ook omdat de kinderen het huis uit zijn?
Dus dat is goed om over na te denken. En overigens is het nu wel zo in het nieuwe stelsel, als je met pensioen gaat, dan kan je best wel een groot bedrag al opnemen, hè, wat eerder niet kon. Misschien
zeker.
Dat nog even, want dat maakt het ook weer een beetje sexy, misschien voor mensen die nu tegen hun pensioen aanzitten.
Inderdaad, dus als je tegen je pensioen aanzit in het nieuwe of met een nieuwe hervorming, is er ook een mogelijkheid voor een lump sum. Nou, wat betekent dat? Dat je 10% van je pensioenvermogen bij pensionering op kan nemen. En dat geeft wat meer flexibiliteit om bepaalde uitgaven te doen. Of als je bijvoorbeeld weet dat je ziek bent en korter leeft dan gemiddeld, dan kan het ook goed
dan kan je
zijn
lekker
om
even genieten.
Wat eerder wat op te nemen. Uiteraard is natuurlijk ook wel belangrijk om... dat je niet 10% opneemt en later spijt krijgt van die keuze.
Nee,
want als je 10% opneemt, dan betekent dat natuurlijk ook dat het bedrag aan pensioen dat je in alle jaren daarna krijgt totdat je overlijdt, dat wat lager is.
Ja.
En het is ook nog wel belangrijk om rekening te houden met wat doet het met de belasting of met toeslagen die je misschien hebt. Want als je, zeker als je die lump sum voor de AOW-leeftijd opneemt, dan kan het best een groot effect hebben op de toeslagen die je dan al dan niet ontvangt. Dus dat is ook een belangrijke.
En jouw uitleg is al zo fijn en helder. Ik denk, dat mag wel iets beter gecommuniceerd worden dan door... moet ik dan de overheid aankijken en de pensioenfondsen, dat ze hier iets meer dit toegankelijk maken, ook voor ons? Want het is je moet best wel goed in de wedstrijd zitten, wil je dit een beetje kunnen volgen?
Zeker, ja. Nou, die keuze voor die lump sum is er op dit moment nog niet. Dus wanneer die er is, dan zullen er ook, kan ik me voorstellen, een soort van beslissingstools zijn om jou te helpen met die keuze. Maar die is er nu nog niet.
Overigens, wat jammer is dat je dus niet zo persoonlijk aan je budget kan zitten. Dat je bijvoorbeeld eerder zegt van, ik wil investeren in een bedrijf en ik neem al wat van mijn pensioenpot op. Die flexibiliteit komt er niet. Of ik wil mijn huis verbouwen.
Klopt, ja. Wat er in die pensioenpot zit, is bedoeld voor pensioen. En los van deze lump sum, die ook begrensd is op 10%, heb je daar. En je kunt natuurlijk wel besluiten om eerder met pensioen te gaan. Dat is ook wel iets waardoor je echt deel van je pensioengeld naar voren haalt. Maar verder zijn de keuzes beperkt.
Het uurtje is bijna op, maar we moeten nog wel een belangrijke taak verrichten. Namelijk dat je een korte bondige vraag stelt aan de volgende gast. Dat is FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Wat zou je nou van hem willen weten?
Ik ben benieuwd om naar Tuur te luisteren morgen. En mijn vraag die ik aan hem heb is... we worden steeds ouder. Steeds vaker worden we 100 jaar. Zal steeds meer voorkomen. En wat betekent dat nu eigenlijk voor het pensioen en de pensioenopbouw in de toekomst?
Dat is spannende vraag. Want jij maakt je er zorgen over?
Nou, ik denk het feit dat we allemaal zoveel ouder worden, dat heeft enorme impact op verschillende onderdelen in ons leven. Hè. Zowel werk, want nu doen we een opleiding aan het begin van ons leven. En daarmee hopen we ons pensioen te bereiken. Nou, is dat nog wel zo als je leven veel langer wordt en dus ook je werkende leven langer wordt? Relaties, je hele leven verandert erdoor als dat allemaal opschuift.
Interessant.
En ook pensioen.
Ik ga het hem vragen morgen en dank voor al jouw boeiende inzichten. Hoogleraar Economie aan de Tilburg University, Marieke Knoef. En luister zeker ook onze andere afleveringen terug van BNR's Big Five. Abonneer op onze podcast via onze app. Maar het allerbelangrijkste is, blijf live op deze zender. Zometeen Connor Clerks met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Aegon. Denk vooruit. Denk Aegon.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.